Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Rut 1. We noemen nu de schriftlezing Rut 1. En we zingen psalm 42, vers 2 en vers 4. Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 85, vers 3. En psalm 81, vers 15 en vers 18. We noemen nogmaals de schriftlezing Rut 1 en we zingen psalm 42 vers 2 en vers 4. Psalm 25 vers 4 en 6. Psalm 85 vers 3. En psalm 81 vers 15 en 18. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, in de naam van dien God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer varen laat enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzang van de gemeente is uit psalm 42, psalm 42, de versen 2 en 4. Het tweede, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God, dien gij verwacht? En ook het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen, uit de landstreek der Jordaan, van mijn leeddoek Hermon wagen, kroep van het klein gebergte u aan. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 uit psalm 42. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal voor u gelezen worden vanuit het boek Rut, het eerste hoofdstuk. We noemen u als schriftlezing Rut 1, doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al waar daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als een vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu van deze man was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner 2 zonen Machlon en Giljon en Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En in die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 2 zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was, en haar was 2 schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar 2 schoondochters... Gaat heen, keert weder, uniegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rust vindt, uniegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij mij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde. Zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd door haar volk en door haar goden. Keert gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren, want gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij ook daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwam te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Gemeente, we zingen uit Psalm 25 en daar het vierde en het zesde vers uit. Het vierde, zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het zesde, wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in de versen 4 en 6 uit Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, Rut 1 begint met een tijdsaanduiding. Want de eerste zin luidt: in de dagen als de richters richten. En dan moet u denken aan ongeveer 1500 tot 1200 voor Christus, dat de richters hebben gericht in Israël. Gemeente, dat was een uiterst donkere tijd, waarin het volk zo dikwijls de Heere verliet om te dienen de afgoden uit Kanaan. Want u weet, Jozua heeft het volk Israël Kanaan mogen binnenleiden. En de opdracht van de Heere was om alle Kanaanieten te verdelgen. Maar het volk was gemakzuchtig. Het volk had wel hun eigen stamgebied ingenomen. Maar toen zij alle een plaats gevonden hadden, lieten zij de Kanaanieten die nog in het land leefden, in leven. En dan keken ze eens naar de godsdienst van de Kanaanieten. En ze dachten bij zichzelf, en misschien denkt u ook wel zo: ach, daar is eigenlijk ook wel iets voor te zeggen. En zo week het volk telkenmale van de ware dienst des Heren af en diende zij de afgoden. De tijd van de richters, een zeer duistere tijd. Zie maar het laatste vers van het boek Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël. En iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Er was geen centraal gezag. Er was geen koning. Er was geen regering die wetten uitvaardigde. En ieder handelde naar eigen welbevinden. En mijn vrienden, we zien het in deze tijd, wanneer we overgegeven worden aan de gedachten van ons hart. En wanneer we doen naar het handelen wat ons verstand en ons hart ons ingeeft. Mijn vrienden, dan wandelen we in de duisternis. Dan denken we het licht te hebben ontdekt. Maar we wandelen steeds verder bij den Heere vandaan. We gaan eigen wegen waarvan wij denken dat die goed zijn. De tijd van de richteren, een zeer duistere tijd. Leest u thuis maar eens, Richteren 19. We gaan niet de gehele geschiedenis verhalen. Maar een man, hij krijgt bezoek. En de inwoners van Benjamin, ze komen. En ze willen contact met die mannen. Laat ons tot hen ingaan. Homofilie. Mannen met mannen. En die man weigert. En hij zegt: nee, dat sta ik niet toe. Maar nemen jullie dan mijn vrouw. En hij geeft hen zijn vrouw. En zij verkrachten haar. De hele nacht door. Totdat ze uitgeput aan de deur van zijn huis neerligt. En vervolgens, mijn vrienden, een vreselijke daad. Hij snijdt die vrouw in 12 stukken. En hij zendt die 12 stukken door geheel Israël heen. Als teken: dit geschiet er onder de stamleden van Benjamin. Gemeente, wat een uitbrekende zonde. Maar is er enig verschil met onze tijd? We hebben de mond vol over gender. We hebben de mond vol over LHBTIQ+. En waar Gods woord heel duidelijk is. En homofilie veroordeelt. Daar was het blijkbaar in Israël al een soort gewoonte aan het worden. Mannen met mannen. Gemeente, God oordeelt daarover. En hij zegt, dat kan niet, dat mag niet, dat past niet, dat is niet naar mijn inzettingen en dat is niet naar mijn wetten. En zo, gemeente, leefde men naar eigen inzichten. En wie leeft naar eigen inzichten, komt er voor eeuwig mee om. En reist een eeuwige rampzaligheid tegemoet. Duisternis. Door onze zonde. Want gemeente, is het in Friezeveen anders? Leven we daar dicht bij het woord? En laten we ons leiden door dat woord? Of heerst onder ons ook twist en tweedracht? Leven wij ook buiten en zonder God? Gemeente, dan komt hij ten oordeel. Net zoals hij ten oordeel kwam in Israël. En Israël moest gaan ervaren. Er is geen God die een ledig toeschouwer is. Maar er is een God die ten gerichte komt. Ook dat lees ik in dat eerste vers in hoofdstuk 1. Zo geschiedde het dat er honger in het land was. De Heere slaat Israël met een hongersnood. En daarom, dat even terzijde. Deze geschiedenis van het boekje Rut, die speelt zich waarschijnlijk af aan het begin van de richterentijd. Want daar lezen we, leest u maar bij Gideon, daar lezen we van een grote hongersnood. De Midianieten die telkenmaal het land binnenvallen en het koren roven, zodat er niets voor Israël overblijft. En Gideon, u weet het, ook hij is in het verborgen bezig om wat graan te dorsen en op die manier nog wat eten voor zijn gezin bijeen te brengen. Een duistere tijd. Honger in het land. Gemeente, het is naar het woord. Het is naar de wet van Mozes. Leest u maar in Leviticus 26. Het 20e vers. Zo mijn volk, mijn geboden, mijn inzettingen me verlaat. Dan zal ik een honger brengen in het land. En dan zal het zijn vruchten niet meer voortbrengen. Terwijl Kanaan, we weten dat uit de tijd van de verspieders. Terwijl Kanaan een zeer vruchtbaar land was. Vloeiende van melk en honing. Toen de verspieders terugkwamen uit het land Kanaan en verslag uitbrachten aan het volk, toen droegen ze bij zich de vruchten die ze bijna niet torsen konden. Konden zo zwaar en zo rijk was datgene wat ze meegenomen hadden. En nu honger in het land van overvloed. Gemeente, is er honger in Friezeveen? Is er honger? Nou, zegt u, prediker, u bent nu wellicht wat in de war, want we hebben eten en drinken in overvloed. En misschien dat de een wat meer heeft dan de ander en dat een ander moet sappelen om rond te komen. Maar hier, alles best. Is er honger, mijn vrienden? Is er honger naar het woord van God? Zeg eens eerlijk. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mag u dat getuigen? Dat u een hart bezit, dat door de Heer is aangeraakt, waar u ontdekt bent aan zonde, schuld en verlorenheid. En waar u op de knieën terecht bent gekomen, door Gods geest geleid. En waar u het smeken mag, Heere, mag er voor mij nog een kruimel genade zijn. Heere, zou u me levend willen maken naar en door uw woord. Heere, trek me toch uit de macht van de boze, die me aan alle kanten omknelt en die me aan alle kanten omvat. Verlos mij toch en verbreek de banden des doods en stel me in de vrijheid, opdat ik u mag dienen in waarheid en in oprechtheid. Zijn er hier, ik geloof het zeker, die zo leven mogen, die niet leven kunnen buiten dat woord. En dan weet ik, dan zijn er tijden van duisternis. Dan zijn er tijden dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar o, als hij dan wederkomt, en als hij het hart vervult met zijn liefde, met zijn genade, met zijn ontferming, dan kun je het niet op, niet. Dan kun je het niet op. En dan lig je aan zijn voeten. En dan mag je hem danken, Heer. Dank u dat u zich mij wilde ontfermen. En mij uw genade schenken. Ik hoop dat er hier in Friezeveen grote honger mag zijn naar het woord des Heren. Maar ja, die honger, die brengt wel wat weg. Want je ziet daar een gezin zitten in Bethlehem, Juda, nota bene in het broodhuis. En ze worden later genoemd Efraters. En dat betekent vruchtbaarheid. Ze zijn vruchtbaar in het broodhuis. En inderdaad, aan de tafel in het huis zit de Elimelech. En zijn naam betekent mijn God is koning. En er zit ook Naomi, de lieflijke. En zoals de verklaarders aangeven, en we kunnen ze daarin volgen, beide godvrezende mensen. Ze mogen de Heere dienen. En toch, ze zitten samen te beraadslagen. En ze kijken naar hun kinderen, Machlon en Giljon. En weet u, Machlon betekent ziekte. En Giljon betekent vertering. Blijkbaar heeft hij ook een of andere kwaal die hem verteert. En ze zeggen tegen elkaar, ja, als we kijken naar onze kinderen, dan is het eigenlijk niet mogelijk om hier in Bethlehem te blijven. Want ze hebben hier maar heel weinig, terwijl ze juist goed eten nodig hebben, gezien hun lichamelijke toestand. Moeten we hier wel blijven? En zo praten die twee godvrezende mensen. Nee, gemeente, U ziet hoe ze van hun plek zijn, want ze vouwen niet de handen. En ze vragen niet de Heere om raad en ontferming. Ze nemen beslissingen naar het menselijk verstand. Nee, Naomi, hier kunnen we niet langer blijven. Dan doen we onze kinderen tekort. En ze zullen sterven vanwege die vreselijke honger. Weet je wat? Godvrezend mensen. Weet je wat? We zullen gaan naar de velden van Moab. Want we hebben gehoord, daar is brood in overvloed. Elimelech, Elimelech. Waarom ben je nu zo ongeduldig? En waarom wacht je niet op Gods tijd? Dat is altijd de beste tijd. Elimelech, waarom bid je de Heere niet om uitkomst? Elimelech, je bent niet onbemiddeld. Je hebt nog geld genoeg om brood te kopen. Elimelech, ga nou niet naar het land van die vreselijke afgod Chamos. Ga niet naar Moab. Maar Elimelech, ontevreden als hij is. En ongeduldig, ontevreden in zijn lot. Hij neemt eigenzinnig beslissingen. Nee, Naomi, we moeten gaan. Dat is goed voor het welzijn van onze kinderen. En ze nemen de beslissing. Ze gaan. Ze gaan. Ze gaan Israël verlaten. Moet je echt Elimelech naar Moab? Elimelech, waarom niet wat verder gekeken? Want de vlakke velden van Moab, die grenzen aan de Jordaan en ook daar zijn dus nog een aantal stammen van Israël gevestigd. En waarschijnlijk is daar waar Moab brood is, daar zijn ook in die stammen die vlak aan de Jordaan liggen en zelfs in het overjordaanse, daar zal allicht eten te krijgen zijn. Elimelech, ga nou niet naar dat afgodische Moab. De Heer heeft je niet voor niets in Israël gebracht. Je mag Israël niet verlaten om te gaan naar het land van de afgoden. Om daar te dienen, die vreselijke afgod Chamos. Chamos, een godheid, groot gebouwd, zittend, met wijd uitgebreide armen. En onder Chamos, de godheid van Moab, werd een vuur gestookt. En Chamos zelf hadden ze gemaakt van koper. En dat vuur verwarmt het koper, totdat het rood gloeiend is. En in tijden van angst en in tijden van nood, dan wierp men kleine kinderen als offer aan Chamos. En u begrijpt, die kinderen was een vreselijk lot beschoren. Ze verbrandden levend. Elimelech, daar mag je niet wezen. Dat kan nooit Gods weg zijn. Maar Elimelech, hij gaat niet kijken in het overjordaanse bij zijn eigen volksgenoot of daar nog eten te krijgen is. Nee, hij is zeker van plan en hij doet het Ze gaan naar Moab. Ziet u ze gaan vertrekken? Zeg, je moet goed begrijpen. We komen zo snel mogelijk terug, hoor. We zullen daar niet blijven. Want dat kan niet. Dat mag niet. We zullen daar voor even heen gaan. En zodra we horen dat er hier weer koren groeit en dat de Heere weer brood geeft, komen wij direct terug. We gaan voor even. Mijn vriend, het is al wat jaren geleden, maar ik preekte toen in een evangelisatie in Limburg. En we waren te gast bij heel degelijke mensen. We ontmoetten ze daar in het kerkgebouw. En ze zeiden, jullie gaan met ons mee om te eten. En vanmiddag gaan we weer naar de kerk. Degelijk gekleed. Zoals het behoort. En we gingen met hen mee naar hun huis. Een schitterende bungalow. Maar vanuit dat huis klonk de hardrockmuziekje tegemoet. Knal en knalhard. En die man verontschuldigde zich al. Ach, zegt hij, dat zijn mijn dochters. En daar in het huis liep hij direct naar boven. En de muziek werd wat getemperd, maar toch. Hij knalde nog door het huis. En we kwamen zo in gesprek. En hij zei, ach, zegt hij, ik ben afkomstig uit Sliedrecht. En ik ben voor mijn werk hierheen geplaatst. Tenminste, ik heb er zelf naar gesolliciteerd, want ik kon een grote carrièresprong maken. Die man had alles over gehad voor zijn carrière. Maar toen we zijn dochter zagen, schrokken we. Vol met piercings en weet ik wat allemaal meer. Naveltruitjes. Niet om aan te zien. En naar de kerk gingen ze niet meer. En ik heb er die man op aangesproken. U heeft er alles voor over gehad. Om financieel er veel beter van te worden. Maar u bent uw kinderen kwijtgeraakt. Mijn vrienden, let daarop. Pas daarvoor op. Houd u maar en voeg u maar. Bij het nederige. En probeer uw kinderen op te voeden. In de kennis en de vrezen des Heren. Dat zullen die ouders ook zeker geprobeerd hebben. Maar ja, daar in het Limburgse land. Daar heerst vrijheid. Daar heerst veel meer vrijheid dan wij hier kunnen indenken. Zijn kinderen waren volledig verwereldlijkt. En deden nergens meer aan. Moet je dat voor over hebben? Nee, mijn vrienden. En toch ziet u het hier gebeuren. In het boek Rut. Elimelech, hij vertrekt naar Moab. Waar de afgoden worden gediend. Ze gaan voor even. Als de Heere zijn volk weer bezoekt, zullen ze terugkeren. En wat lees ik? Aan het eind van het tweede vers. Ze kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. Godvrezende mensen. Naomi, Elimelech. Zij bleven aldaar. Gemeente, ziet u welk een invloed de wereld heeft. De wereld trekt aan alle kanten. De wereld trekt ook aan u en aan mij. En de wereld heeft zo'n grote invloed. En we geven ons, naar ons natuurlijk hart, er al zo gemakkelijk aan over. En ook Gods volk is, als de Heer het niet verhoedt, niet tegen die verleidingen bestand. Zij bleven in Moab. En natuurlijk, ze zullen gelezen hebben uit de Torah, uit de boeken van Mozes in huis. Ze zullen de handen hebben gevouwen voor het eten. Maar toch, de wereld komt je huis binnen. En de wereld krijgt de overhand. En dan kun je kinderen nog zo waarschuwen. Maar de kinderen worden beïnvloed. Veel meer dan wij ouders denken. Door de wereld. En voor we het weten, zijn we ze kwijt. Geldt ook voor reformatorische scholen. Ik zeg het met nadruk, waar ook de wereld steeds meer de overhand krijgt. Want we willen toch niet achterblijven. Er moet toch niet gezegd worden, daar heb je nog van die mensen die leven uit 1600. Dat zijn, ach, dat is nog zo'n groepje wat leeft bij het oude. Maar we hebben nu betere en nieuwe inzichten. En we halen allerlei mogelijke Bijbelvertalingen ook op school in huis. Moet toch mogelijk zijn? Laten we bij de tijd blijven. Mijn vrienden, hou het bij Gods woord. Want dat alleen maakt wijs. Tot zaligheid. Zij bleven daar. Elimelech, heb je er nu vrede mee? Gemeente, dat staat niet in het woord, maar ik kan me het haast niet voorstellen. En toch is de wereld zo sterk dat ze zelfs Gods kinderen vasthoudt in de wereld. Ik kan het niet anders formuleren. Zo sterk. En daarom hoed u voor al die wereldse invloeden. En Elimelech, hij is uit Bethlehem vertrokken, uit het broodhuis. En hij komt in Moab. Eten volop. Elimelech, hij denkt in Moab het leven te vinden. En hij vindt er de dood. Derde vers. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. In een land waar alles te verkrijgen was voor het lichaam. Maar God komt hem tegen. Het is Matthew Henry die opmerkt. Zijn dagen werden verkort. Zijn dagen werden verkort. Vanwege deze vreselijke afdwaling. Op jonge leeftijd moet Elimelech sterven. En ik weet, gemeente, wij allen moeten sterven. Wij allen reizen heen, de eeuwigheid tegemoet. Zomaar een vraag tussendoor. Bent u erop voorbereid? Zeg eens. Bent u erop voorbereid om de eeuwigheid aan te doen? Want Onverwacht kan het einde komen. En niemand van ons weet of hij de avond nog beleven zal. Het leven is immers een damp. En de dood wendt ieder uur. We zingen het. Maar beleven we het ook. Met het hart. Dat ieder ogenblik. Ons laatste ogenblik kan zijn. En dan. Gesteld voor de rechter. Van hemel en aarde. Wie zal dan kunnen bestaan? Gemeente. Als dan het bloed van Christus. Niet is toegepast aan hart en leven. Wanneer die is aangebracht aan de posten van het hart. Dan is het voor eeuwig kwijt. Dan is het voor eeuwig verloren. En dan lees ik in Gods woord. Haast. Te vreselijk om uit te drukken. Maar toch is het waar. Want staat in Gods woord. En de rook van hun pijniging, dat geldt voor alle ongelovigen, ook voor degene die in de kerk zitten en die het woord aan zich lieten voorbijgaan. En de rook van hun pijniging zal opgaan tot in eeuwigheid. Gemeente, wat een vreselijk einde. Voor al degenen die God niet lief hebben. Zalig diegenen. Die verbroken zijn geworden van hart. En die aan zijn voeten terecht zijn gekomen. En die hebben leren smeken. Bij dagen en bij nachten. O God, wees mij. De zondaar genade. En hij ontfermt zich op het gebed. Zult u hem aanlopen als een waterstroom. Voor het voor eeuwig te laat is. Ze bleven al daar. En Elimelech stierf. En Naomi blijft achter met haar twee zonen. Maar ja, zoals gebruikelijk is, die jongens, die spelen met kinderen daar uit Moab. Ze gaan ermee om. En ach, ze nemen de gewoonten van Moab over. Want als u verhuist van Friezeveen en u zou bijvoorbeeld gaan naar waar wij vandaan komen, naar de Randstad Katwijk. Gemeente, dan zou u die gewoonte ook overnemen. En ik kan u verzekeren, dat is een heel andere gemeenschap hoor. Veel wereldser. De wereld heeft daar vaak de boventoon. Maar we zijn zo snel geneigd om daarin mee te gaan. Om daarin mee te doen. Weet u het van uzelf? Ons hart is zo geneigd. Om mee te doen met de wereld. Om maar geen buitenstaander te zijn. Deze jongens. Nee, die blijven niet bij Naomi thuis zitten. En Naomi zal ze dikwijls gewaarschuwd hebben. Dat geloof ik zeker. Ze zal dikwijls gezegd hebben. Jongens, doe dat nou niet. Jongens, pas daarvoor op. Jongens, geef je nou niet over aan de gewoonte van Moab. Jongens. Maar de jongens hebben omgang, ja, met vrienden, met vriendinnen. En op een gegeven moment krijgen ze de leeftijd dat ze ook gaan naar een meisje gaan kijken. En ze krijgen wat nadere contacten. En Machlon, hij heeft het oog op Rut. En Giljon het oog op Orpa. En wat zal Naomi gewaarschuwd hebben? Kinderen, dit huwelijk, als jullie dat al willen, met Rut en Orpa, is verboden. Ja, dat staat in de wet van Mozes. Een Jood mocht niet trouwen met een heidense vrouw? Of die vrouw moest getrokken zijn door de Heere en tot waarachtige bekering zijn gekomen en ingelijfd in het Jodendom, dan mocht zo iemand trouwen met een vrouw van heidense afkomst, maar die dus door de Heere bekeerd was en ingelijfd in Israël. Dan was zo'n huwelijk pas toegestaan. Maar Machlon en Giljon, ze zijn al zo gewend aan datgene wat in Moab opgeld doet. Ach, moeder, maak je toch niet zo druk. Zeggen wij dat ook niet dikwijls, jongelui? Wanneer je kennis krijgt aan een meisje, aan een jongen, uit een heel ander milieu, een meisje misschien dat helemaal niet gewend is om naar de kerk te gaan. Een jongen die veel liever zich thuis voelt in het uitgaansleven. Ja, maar vader, moeder, ik neem ze zeker mee naar de kerk. Hoeft u niet aan te twijfelen. Ja, ja. Ja, ja. Nee, echt waar. Ik zal ervoor zorgen dat ze een trouw lid van de kerk wordt. Maar gemeente, één ding. Als we de wereld in de kerk halen, dan weet ik wel wie er wint. Dan krijgt de wereld de overhand. En de wereld heerst dan uiteindelijk in de kerk. En daarom zie je ook zoveel huwelijken. Eerst komen ze nog trouw in de kerk. En na verloop van tijd wordt het minder en minder. Nog één keer. Eén keer in de twee weken. En tenslotte helemaal niet meer. En dan zeggen we, ook die is afgehaakt. Gemeente, dat is de invloed van de wereld. Die is veel groter dan we denken. Veel, oneindig veel groter. Want Satan, het is een machtig heerser, hoor. En hij trekt aan je, aan alle kanten. En hij heeft juist kerkmensen om het oog. Om ze af te trekken van de enige ware godsdienst. Mijn vrienden, zoek het toch in je eigen kringen. En zoek het niet daarbuiten, want het gevaar is zo groot dat je afdwaalt en op een gegeven moment nergens meer aandoet. Ze nemen zich Moabitische vrouwen, verboden. En toch, ze doen het. En gemeente, Gods oordeel kan niet recht dan vreselijk wezen. En u gelooft het misschien niet. En u zegt, weer zo'n oordeelsprediker op de kansel. Nee, mijn vrienden, daar gaat het niet om. Ik laat Gods woord spreken. Machlon en Giljon. Ze waren al ziekelijk, dat is waar. Dat wordt dan vaak als argument aangevoerd. Maar één ding is zeker. De Heere komt ze tegen. Want de Heere, hij is een rechtvaardig rechter. En hij oordeelt naar recht en gerechtigheid. Ook Machlon en Giljon sterven. En opnieuw haal ik met u Henry aan, die zeer nadrukkelijk aantekent, hun dagen worden verkort. Hoort u het? De Heere komt ze tegen. En het staat niet in de Bijbel. Machlon en Giljon, ze hebben van huis uit Godvrezende ouders gehad. Maar ze hebben zich overgegeven aan het heidendom. En dat betekent in het sterven God te moeten ontmoeten, onbekeerd. Onbekeerd. En dan is hij een rechtvaardig rechter. En dan zal hij zeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werker van ongerechtigheid. Geldt dat misschien ook jou? Geldt dat misschien ook u? Gaat weg van mij. Gemeente, gemeente. Het is zelfs zo dat we de schijn van Gods zaligheid kunnen bezitten. En al in ieder wel van ons spreekt. Maar dan zegt Bunyan, als hij gekomen is aan de hemelpoort, dan zegt hij: toen zag ik dat er zelfs van de hemelpoort nog een weg leidde naar de hel. Met al uw schijngodsdienst, laten we die ook maar aan de kaak stellen. Met al uw schijngodsdienst kunt u de hemel nooit binnengaan. Hij verwijst u naar de eeuwige rampzaligheid. Maar prediker, is er dan geen zaligheid? O, zeker bevrienden. Voor al degenen die God mogen dienen. In waarheid en in oprechtheid van hart. Die hij zelf getrokken heeft uit de klauwen van Satan. Die hij zelf getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zij zullen ingaan in het uur van hun sterven. In de vreugde des Heren, om God hun koning eeuwig te loven. Want zo zegt hij: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En nog, gemeente, trekt hij. Voelt u het? Hij trekt. Kom toch tot mij. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Kom toch tot mij. En hij staat gereed met wijd uitgebreide armen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zaligheid nooit af te meten. O vreugde. Waar alle smart verdwijnt, daar is het vreemdelingschap vergeten. Al die aanvechtingen, al die bestrijdingen, van buiten en van binnen, van alle kanten. Nee, daar is het vreemdelingschap vergeten. En daar zijn we, in het vaderland. Eeuwige rust van eeuwige vrede. Waar hij is. Alles en in alle. En daar zullen ze beginnen. God groot te maken. God de lof prijzen. Hem de eer te geven. En ze zullen zingen van zijn goede tierenheid. Zijn genade vermelden. Al wat ze uitbrengen mogen. Zeg eens. We hebben u de twee wegen voorgesteld. Op welke weg wandelt u? Waar reist u heen? Het is eeuwig wel. Of eeuwig wee. Kies dan heden. Wie gij dienen zult. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 85. Ik had opgegeven. Nou, laten we maar zingen. Derde vers van 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De derde van 85. En dan zingen we Psalm 81, tenslotte, het 15e en het 18e vers. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israëls zaad op een effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. En ook het 18e, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. 15 en 18 van Psalm 81.
Thank you.
ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, hij geeft u zijn vrede. Amen.